Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schrift gedeeld uit Handelingen 2. En daarvan lees ik u voor vers 36. Handelingen 2, vers 36. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israël, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. Tot zover. Vanmorgen hebben we een ogenblik gelet op het wonder en de gevolgen in de harten van de aanschouwers. En ik wilde vanmiddag letten op de Pinksterpreek. Om, zo de Heer wil, morgen een ogenblik te letten op de Pinksterzegen. We letten dan een ogenblik op die Pinksterpreek als prediking van de vervulde belofte. De vervulde raad. De vervulde zonde en de vervulde heerlijkheid. Een prediking van vervulde beloften, vervulde raad, vervulde zonde en vervulde heerlijkheid. De bijtende spot van anderen, buiten die allen die zich ontzetten en vroegen wat wil toch dit zijn. Die bijtende spot is door Petrus afgewezen. Deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt. Dat wisten ze trouwens ook wel. Het is eerst de derde uur van de dag. Maar Petrus gaat verkondigen dat wat zij zien, aanschouwen, horen, dat is vervulling van de profetie. Dat moet onze aandacht altijd weer opnieuw vangen. Vervulde profetie. Je kunt in het leven op allerlei wijze spreken over de dingen aangaande het koninkrijk Gods, over het geestelijke leven, over het kerkelijke leven, over de gebeurtenissen die wij menen te kunnen doorgronden en te rubriceren. Maar wij vergeten zo spoedig dat God zijn belofte vervult. Dat God niet inhaakt op onze gedachten en onze visies, maar dat hij de God is van zijn woord. En dat wat uit zijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Het is opvallend. Deze prediking, opvallend is haar schriftuurlijk karakter. Velen halen al spoedig de neus op en zeggen, ja, het is wel schriftuurlijk. Maar verder, dan weet ik wel, het kan terecht zijn, maar toch past ons grote voorzichtigheid. Als wij deze prediking aandachtig hebben beluisterd, dan moet het ons toch opvallen dat Petrus op een heel andere manier preekt en evangeliseert, zo zou je het ook wel mogen noemen, dan dat wij dat vaak menen te moeten doen. Je vindt hier zo niet dat beroep op de menselijke mogelijkheden, die er trouwens niet zijn. Je vindt er ook niet een gezeur over de menselijke onmogelijkheden, die er zoveel zijn. Er zijn één onmogelijkheid. Je vindt er ook niet de tendens van, als het is zou mogen waar zijn, als het is zou mogen wezen, ook niet. Er zit iets in, nou was dit een rechtstreeks door de geest geïnspireerde verkondiging, maar dat is juist het opmerkelijke en het leerzame. Er zit iets in van het stellende, van het getuigenis Het is niet een praatje. Het is geen vroom praatje. Het is geen wereldspraatje. Het is geen, melancholiek praatje. Het is geen, hoorders, wat doen we er nou mee? En zullen we vanavond dan nog eens onze knietjes buigen, want het is nog niet te laat. En de Heer Jezus die staat nog op ons te wachten. We kunnen nog, als we ons hart ervoor openstellen. Als er ooit een zuiver voorbeeld gegeven is, laat ik het zo even noemen, van de verkondiging van het woord. En dat de Heilige Geest dat woord ook inderdaad gebruikt. Dan is het hier. Je kunt zeggen, ja, maar die mannen, die zijn toch ook, die hebben toch ook gehoord, betert u en bekeert u, ja. Ja, ik vind het opmerkelijk, hè. Dan is eigenlijk de slag al gevallen. Dan zijn ze onder deze prediking verslagen, geraakt tot in het diepst van hun hart, en komt de vraag over de lippen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Dat is opmerkelijk. Wij zouden het veel begrijpelijker vinden als het omgedraaid was. Als de preek nou in de eerste plaats maar een oproep zou bevatten dat we ons moeten bekeren, dat we moeten geloven en weet ik wat al niet meer. Maar dit is allemaal zo massief, zo onverzettelijk, zo onaantastbaar. Het is niet Petrus woord eigenlijk, het is Gods woord. En dat wordt steen na steen, zou je zeggen, als een monument opgestapeld. Ten aanhoren van allerlei mensen, Joden en Jodengenoten uit alle delen der wereld. En misschien dat de spotters ook nog erbij zijn die een ogenblik blijven staan. Nieuwsgierig en belangstellend wat er verder volgen zal. En merk dan op, geliefden, dat die prediking waarin iets geantwoord wordt op de vraag, wat wil toch dit zijn? Dat die prediking een beroep is op het woord van God dat hij vervult. Petrus maakt zich er ook niet mee af met, ach jongens, daar kunnen we nou al over gaan praten met jullie, maar daar heb je toch geen verstand van. Als je nog eens bekeerd mag worden, dan is tijd genoeg. Dan zul je ons wel begrijpen dat we zo doen. En wat je allemaal gezien hebt, dat is ook zo'n eigenaardigheid van ons mensen. Dat eigenaardig hoge, dat geheimzinnige, dat ik weet het en misschien nog één en dat de rest er nog maar eens achter mag komen. Nee, zo is het niet. Het hart en de harten zijn door de Heilige Geest bereid gemaakt om in de volle zin van het woord getuigenis af te leggen van de grote werken van God. En daarom gaat Petrus niet zeggen, mensen, we zijn zo op het ogenblik in de liefde, zo aangedaan, dat we bijna uitzinnig zijn. Hij gaat ook niet zeggen, we werden vanmorgen wakker, zo en zo, en toen overviel ons dit of dat. Hij gaat ook niet zeggen, ik kreeg een waarheid, voor ik tot jullie ging spreken, kreeg ik een waarheid die me zo aangreep. Ook niet. Zie op dat hemels zuiveren. Opdat God in het middelpunt en zijn werken niet als een krampachtige poging van het schepsel om God en om Jezus in het middelpunt te zetten, want het lukt toch niet. maar als het eigen werk van de Heilige Geest, om God en Christus verheerlijken, werkzaam te zijn. Want Petrus gaat ook geen uitgebreide verklaring geven van de persoon en het werk van de Heilige Geest. Ook niet. Hier wordt vervuld het woord van Jezus aangaande de Geest. Hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij gehoord en gezien zal hebben, dat zal hij verkondigen. Hij zal het uit het mijne nemen. Daarom, wat is het groot als er gezegd mag worden, ja, van de prediking, dat het een verkondiging mag zijn van de belofte en van de vervulling der beloften. Zo groot, omdat het Gods eigen werk is om zo zijn volk bijeen te vergaderen, maar ook zijn gemeente te onderhouden. Ja. Ach, ik weet wel, de een denkt er zus over en de ander zo. Dit was iets geheel bijzonders. Hier mogen wij niet direct een vereenzelviging maken met de prediking en de verkondiging van nu, in deze tijden en toen. Voelt u wel aan. Hier is ieder woord door een goddelijke autoriteit gedekt. Het gaat ook niet om een overmatige kritiek dat ik dit zeg. Maar het komt wel eens een beetje geesteloos over. Als je, wat ik ook menigmaal heb meegemaakt, als je dat gebondene leest, merkt dat gebondene aan de gemaakte preek. Dat men op zijn tijd vastgesteld de stem verheft of een wijds gebaar maakt of even stilhoudt. Het doet een beetje armoedig aan. Als er zo gebeten wordt om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. En we durven nog niet enkele woorden te spreken in de stille hoop dat die Heilige Geest zijn woord wil schenken, ook nu nog. Moet goed begrijpen, ieder heeft zijn eigen plaats en zijn eigen gave van de Heer ontvangen. Het kan in een ogenblik zo zijn dat we een brief nodig hebben of een schrift om enigermate. Maar het is wel een verzoeking dat vele jonge mensen van tevoren al worden uitgeschakeld in de gaven die de Geest verleent, door die gaven niet tot een recht gebruik en tot ontwikkeling te doen komen. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Want de Heilige Geest behoeft geen computers. Nee, die behoeft geen geprogrammeerde mensen. Maar de Heilige Geest wil door dat woord onderwijs. Je moet niet denken dat ik daarmee enige blaam wil leggen op de overdenking en de bestudering van het woord van God. Ganselijk niet. Maar als we deze frisheid van de aanvang, dit getuigenis, dit niet een poosje praten en nou moet ik zus, nou moet ik. Nee, maar dit getuigenis van de Heilige Geest, dan, en je legt daar dan bij onze gebeden. Ach, dat u, o Heilige Geest, ons oog verlichten, het woord verlichten en de nevels op doen klaren. En we gaan maar zo weer verder. Dus dat komt toch wel eens een beetje armoedig over. Nochtans, ik laat het voor wat het is, hoor. Daar gaat het niet om. Onze vader heeft ook heel wat afgeschreven. En heel wat leerredenen uitgeschreven en het licht doen zien. Goed, wat is het dan groot? Als dan die verkondiging door de Heilige Geest, toen op die unieke, geheel bijzondere wijze, maar ook nu nog, in mag haken en geënt zijn, niet op mijn persoonlijke ontboezingen, maar op de belofte God. Want God wil de erfgenamen door twee onveranderlijke dingen een sterke vertroosting geven. Dat is zijn belofte en zijn eedswering, welke wij hebben als een anker der ziel, uitgeworpen in het binnenste heiligdom, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek. De belofte van God. Want ja, we mogen elkaar gerust eens wat vertellen, daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Maar, als het niet ten dienste staat van de onderwijzing vanuit het woord van God, och, dan wordt het ook zo benauwend. Want de een die vertelt het zo, en de ander zo, en de arme hoorder die kan, als die zich bij de een te luisteren legt, ja, daar kan die wel mee. Bij de andere zegt hij weer, ja, als nou zo is, En zo op die manier. Dat krijg je wanneer het eigene van de mens zelf op de voorgrond staat, in plaats van de verkondiging van het woord God. Daarom is de Pinksterprediking hier verkondiging van de vervulde belofte. Zij hadden het ook allemaal niet zo door wat er gebeuren zou. Ze konden ook niet zeggen, nou, daar zitten we nou al zoveel dagen nou op te wachten, mensen, met gebed en smeking, wanneer dat ogenblikje zou komen. Want we wisten wat er ons boven het hoofd hing en wat ons beloofd was. En nou is het nee. Daar hoefden ze eigenlijk geen eens over te praten, want ze wisten er nog maar heel weinig van. Zo hoeven wij ook daar niet zo druk over te praten. Over hoe wij het gezien hebben en hoe het tenslotte allemaal goed uitgekomen is zoals wij gedacht hadden. Want zo is het niet. Het werk van de Heere is eigenlijk voor ons altijd een vreemd werk. Hij openbaart het. Wat wil toch dit zijn? Nou, zegt Petrus, dat is niet een aardigheidje van mensen. Nee. We zijn niet boven ons theewater. Helemaal niet. We hebben elkaar niet wat op zitten drijven tot een, nou ja, tot een soort enthousiasme, een soort extase, kun je overal wel vinden. Op ieder terrein en op ieder geestelijke stroming vind je zulke dingen. Dat is het niet. Maar dit is het wat Joël heeft voorzegd. Als de profeet van God. Dat er in het laatste der dagen God zijn geest zal uitstorten op alle vlees. En dat zonen en dochters zullen profeteren. Jongelingen gezichten zien, oude dromen zullen dromen. Wat een heerlijkheid. Wat een wonder. Niet dat Petrus met de aanhaling van deze profetie wil uitgaan van een verkeerd spiritisme en van een verkeerde spiritualiteit dat naast het woord waarde hecht aan dromen en gezichten. Zo niet. Maar kennelijk is duidelijk uit de gang van het evangelie dat daar bedoeld is dat de ogen geopend worden en de harten vervuld. Door het heilige evangelie, door die daadzaken van God die verborgen waren voor de eeuwen en die in deze laatste tijd geopenbaard werden. En dat vanwege die openbaring van die weg des levens in Christus Jezus het hart vervuld wordt om te getuigen. En de oude dromen dromen vanwege zijn belofte. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grondvesten. Ik zal u tot mij trekken. Gij zult ook zijn waar ik ben. Ik zal u geen wezen laten. Die in mij gelooft zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Ja, de doden zullen horen de stemmen van de Zoon van God. Zo zullen ook de oude dromen dromen. In de afbraak van de aardse tabernakel. In het wederkeren van de tabernakel van ons vlees tot het stof. Zullen zij dromen, dromen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Zij zullen gedachten gemaakt worden door diezelfde geest aan die belofte van God. Ziet, ik kom haastelijk. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Ze zullen dromen, dromen aangaande de wonderbare belofte en de vrijgekochte des Heren zullen wederkeren en met gejuich tot Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Zie je dat allemaal door de ontsluiting van Gods heilig woord. Door het werk van die heilige geest. En komt daarin nu niet tevens onze armoede openbaar? Komt daaruit nu niet openbaar hoeveel waarde wij hechten aan onszelf en aan ons overleg? Komt het niet uit dat dat heilige woord van God nummer zoveel is? Dat wij daar niet in zoeken het medicijn. Dat wij daar niet in zoeken zijn raad tot onze zaligheid. Dat we daar niet in zoeken de balsem tegen alle smart en wonden. Ligt dat woord van God daar niet veelal als een meubelstuk op de schoorsteen? Komt hier niet in uit ons bedroeven van die heilige geest, dat we zijn zwaard eigenlijk inruilen voor onszelf en wat wij allemaal ervan denken en wat wij allemaal ervan beleven en wat wij ervan zeggen en verwachten? Dat maakt veel meer indruk. Als iemand nu profeteert, ik heb het wel gehoord, dat is al 25 jaar geleden. Die man is al lange tijd bezig met het einde. Elke preek over het einde. Dat is een soort profetisme. Hele degelijke man. Toen zei ik tegen die man die bij me tegen ja joh, ik zeg dat weten we al lang. Hij wil toch, hoezo? Zegt, er staat toch in Gods woord dat wij leven in het laatste der tijden. En wat er allemaal geschieden zal. Ja, ja, maar. Ik zeg, nou hecht je veel meer waarde aan wat die man zegt. Dat hij er zo bijgebracht is dat einde voor de deur staat. Dan dat je waarde hecht aan het eeuwig blijvend woord van God. Want wat die man zegt, dat is echt. Dat geloof je. Maar wat God zegt, daar blijven we onberoerd onder. Nou, zie je nou hoe akelige mensen wij zijn. Zie je wel, wat als het waar is wat ik vanmorgen zei, wij zitten op een stuk grond vol met onkruid of helemaal kaal. Wat moeten wij beginnen? We hebben geen zaad om te zaaien, dan onkruid. We hebben geen vrucht om bij de Heren te brengen. We zitten er maar bij. Het wacht alles alleen op hem die het ook doen zal, omdat hij getrouw is. Maar die het dan ook inderdaad doen zal. Daarom. Wel zalig is het. Volk dat het geklank kent. Het geklank van de bazuin van God. Heilig en dierbaar woord. Het volk dat door de Heere saam vergaderd wordt. Onder dat woord. Hoe zwak en gebrekkig het ook mogen doorklinken. Nochtans is het Gods behagen. Om een volk te voeden en te verlevendigen. Door dat heilig woord. Daarom is de Pinksterprediking prediking van de vervulde belofte God en niet een prediking van de vervulling van onze wensen, van ons uitzien, van onze verwachtingen, want wie had dat nu ooit kunnen dromen, dat het zo zou gaan, dat de dagen vol werden, het huis vol en de harten vol, vervuld met die heilige geest van God, hadden we niet kunnen denken. Daarom, Pinksterprediking is een prediking die inhaakt, ja hecht, verbonden is met alle vezelen in de beloften van God. En daarom kregen ze ook een antwoord, die mensen. Geen zeurpraatje, geen godsdienstig praatje zoals wij dat graag zouden horen, hoe wij bekeerd zijn, maar zegt Petrus, dit is het wat geprofeteerd is. Dit komt nu, dat vind ik een mooie uitdrukking, dat komt over ons. Daar hoeven we niks bijzonders van te zeggen wat ons aanbelangt. Maar de Heilige Geest zal op u komen, zal over u komen. Ik zende de belofte mijn vader op u. Dat is groot. Dan hoef je toch niet verwaand te doen. Dan hoef je toch niet te praten hoe je er aangekomen bent, zus en zo. Want het is als de regen op een dorre aarde. Het is de Geest van God die blaast waarheen hij wil. En Petrus ziet in die lijn gelijk de voltooiing, zoals je bij de oude profeten ook ziet. Hij ziet zon en maan al veranderen, de krachten der hemelen bewogen worden, want het is de laatste uren die aangevangen is, de laatste bedeling. Het grote net wordt nu uitgeworpen om over de gehele wereld getrokken te worden en een schare binnen te brengen die niemand tellen kan. Van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. De tweede plaats, die Pinksterprediking, is een prediking van de vervulde raad van God. Hij gaat spreken over de Heere Jezus. Maar hij doet dat ook op een bijzondere, aangrijpende manier. Je zou uiteraard de volle klemtoon kunnen laten vallen op het feit dat mensen zo verdwaasd en zo blind zijn dat ze de deur dicht doen van hun eigen zaligheid. Niet alleen eenmaal in paradijs, maar bij vernieuwing zou je de volle klemtoon op kunnen laten vallen. Je zou dus kunnen zeggen, ja mensen, het is toch een groot schandaal wat jullie gedaan hebben. Dat je daar die Heere Jezus Christus, die man van God, je weet van de krachten en van de wonderen die hij gedaan heeft, die God door hem gedaan heeft. Dat weet je toch al. Dat hebben jullie nou allemaal overboord gegooid. Vijanden van je eigen zaligheid. Ja. Op deze manier zou de prediking toch wel sterk het karakter krijgen van een historische gebeurtenis die door mensen bepaald wordt. Waarin het menselijk handelen altijd op de voorgrond staat. Daar kom je nooit uit. Denk erom dat ik dat niet wil verklaren. Want de godsregering is een stuk dat we nooit kunnen begrijpen. En het woord van God kunnen wij ook niet begrijpen. Het is alles even groot en even verborgen. Maar de Heere wil er iets van toelichten. Begrijp je wat ik bedoel? Jozef had alle reden om zijn broers allemaal in de gevangenis te zetten. Zeggen, nou ben ik zo lang van huis. Nou gaan jullie maar eens een poosje de gevangenis in. Hoe krijg je het in je hoofd om mij Ik was er nog maar een jongen om mij te verkopen en om dit en dat te doen. Maar dat zei hij niet. Hij zei, God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot redding. Vervulde raad, raad van God. Ja, dat heft onze schuld niet op. Dat moet je niet denken. Petrus zegt niet, wat zijn jullie een beste mens hoor, dat jullie hebben gedaan wat de Heere wilde. Jullie hebben zijn geliefde zoon gekruisigd en aan het vloekhout geslagen. En daar was de Heere zo blij mee. Nee, zo niet. Zo niet. Ik zal van de deugd der milde goedheid hingen van het heilig recht, der strenge rechtsgedingen. Maar kijk, hij neemt het uitgangspunt niet in die chaotische mens, in die verwarde mens, in dat onontwarbare kluwen. Want daar vind je niks in. Daar kun je niet uitkomen. Daar kun je gaan huilen, je kunt erop schelden, je kunt erop slaan met de botte bijl, je kunt van alles en nog wat doen, maar je blijft met dat alles, blijf je in die dood gevangen. Wat hebben wij gedaan? Ook in de Joden van wel eer. Reef, je zegt dat het zijn de Joden, niet Heer Jezus. Wij hebben door onze zonde zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld. En nou gaat Petrus, niet wat wij nou zo noemen, hè, daar zeggen we, dat is echt erop slaan. Ja, hij deelt wel klappen uit, de Heilige Geest, maar dat komt nog. Maar het centrum van de verkondiging van de Pinksterprediking is dan ook niet in de tweede plaats bij de vervulde raad. Wat jullie dit hier, ja, maar God, deze door de bepaalde raad en voorkennis God overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardig aan het kruis gehecht en gedood. Maar toch, weet je, omdat er staat dat het vervulling van de raad van God is, dan mag daar toch een troost in zijn voor een radeloos mens. In die zin dat God groter is dan mijn moord en doodslag, dan mijn verdorven natuur, dan al de scherven en al het bedroeven dat ik tegen hem bedreven heb. Dat de Heer, hoewel ik mezelf van alle licht en vreugde en blijdschap beroofd heb, en misschien zelfs mijn natuurlijk leven in blijdschap van God ontvangen, dat ik dat nog verduisterd heb door mijn zonde en mijn ongerechtigheden, zodat ik overal tegen de dikke muren van mijn schuld zit te kijken, dat nogthans verkondigd mag worden, God is groter. God is in zijn raad de allergrootste. God kan zelf dat verdorven, dat gescheurde leven, dat leven van scherven en stukken, kan God dienstbaar maken om zijn raad uit te voeren. Dat gaat ons begrip verre te boven. Jezus heeft het wel geweten. Jezus heeft het wel geweten. Want hij hoorde in het oordeel van mensen het oordeel van de rechter van hemel en aarde. Hij voelde in de slagen, voelde hij de afkeuring van de hoogste rechter in de twistgeding. Voelde hij. Maar de mensen, die zagen dat niet. En wij kunnen het ook niet zien. En het is maar goed ook. Het is maar goed, ergens goed ook. Stel je voor dat je het wel kon zien. Dan zou je eigen weer opnieuw een pleister opplakken en zeggen, ja, het heeft allemaal zo moeten wezen hoor. Dat ik zo lelijk doe tegen mijn vrouw of tegen een man, je hoeft er niks van te zeggen, het heeft allemaal zo moeten wezen. Het gebeurt allemaal naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En dat is de bedoeling niet. De bedoeling is alleen om in het midden te stellen de triumf van God zelf. Hij kan door onze afwijkingen, hij kan door onze zonde in zijn raad niet aangetast of vernietigd worden. Wij kunnen geen verandering aanbrengen. Hij bereikt zijn doel. En voor mensen die, hoe vroom ook of hoe schriftuurlijk ook, moeten belijden: ik heb hem op het hoofd misdaan. Ik heb die Heer Jezus mede gekruisigd. En altijd weer door mijn zonde doe ik hem verdriet. Voor de zulke wordt deze boodschap, hoe zwaar geladen toch, ook nog gedrenkt in een ademtocht. Want Gods raad, die gaat bovenal. En zo kan God ons uit de scherven wel eens wat willen leren. Het was niet zo best dat die mannen op het scheepje op zee het allemaal zo verschrikkelijk benauwd kregen. Terwijl de koning lag te slapen. Hoe hebt gij geen geloof? Maar de raad Gods gaat door. Wie is deze? Daar heb ik. Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Je kunt wel eens praten over, en dat is waar, zeg ik ook hoor, dat verdoemelijk ongeloof. Maar als je altijd zo gelovig bent, dan weet je ook niet van het wonder dat zo'n verdoemelijk ongelovig schepsel in een ogenblik mag spreken: ik heb geloof, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Je kunt zeggen, dat is ook verschrikkelijk wat David gedaan heeft. Een hoop mensen praten daar bij voorkeur over wat David gedaan heeft. In plaats dat ze over de reis praten. Maar ze vergeten dat naar de eeuwige raad van God David onderwezen wordt in het effen recht des Heren. En dat wij er nog uit worden onderwezen. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Kijk, dat is nou ook het kenmerk van deze Pinksterprediking. Het bevindt zich niet op het vlak van dat kluwe, van dat menselijk raadselachtige, afgrondelijke. Dat mensen hier weer met een ernstig gezicht staan, die misschien een poosje terug met verhitte gezichten, en wat zweetlang ik hebben geroepen: kruisen, kruisen. Want als je daar alleen maar naar kijkt, dan kom je er nooit en nooit uit. Naar de mens, naar je eigen kijk, naar dat kluwen, naar dat samenknoopsel, kom je er nooit uit. En nou, de waarachtige verkondiging van Pinkster die zegt: ja, het is wel heel erg wat er gebeurd is. Het is ontzaggelijk erg. Want het slot van de tekst zegt: deze Jezus die gij gekruist hebt. Kijk, daar heb je de ontdekking. Daar heb je de bestraffing in de prediking. Deze Jezus die zaligmaker, die zijn naam van hemelswegen ontvangen had. Ge zult zijn naam heten Jezus. Die het waar maakte in zijn omwandeling op aarde wat nog nooit iemand waar gemaakt had. Liefde tot God en tot de naaste. Die tekenen en wonderen en krachten deed. Die sprak: ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar opdat dezelfde behouden worden. Deze Jezus, die zalig maakte. Wij waren zulke goede, vrome, brave lieden, dat we hem niet konden uitstaan. Toen hij ons in ons innerlijk raakte en de boosheid en de oppervlakkigheid van onze hele levensgodsdienst aan het licht bracht. Dus, vervulling van Gods raad wil nog niet zeggen dat daarmee de zonde wordt goed gepraat. Maar er wordt verkondigd dat de raad Gods groter is. Daarom, als er iemand bij zit, die het niet bekijken kan en die denkt, ja, wat zie ik nou in mijn leven? Wat zie ik nou in mijn leven? En je ziet dan eigenlijk niet anders dan verwarring, een kluwe, allerlei machten en krachten die tegen elkaar inworstelen. Daarbenevens een zo grote slapheid en krachteloosheid om iets tot stand te brengen. Dat je, nou ja, je eigen gevoel als een, geheel en al als een onnutte dienstknecht. Die alleen maar brandhout heeft aangedragen voor zijn eigen zelfverbranding. Die zijn eigen elke dag met benzine overgiet. Als hij je zo waarneemt. En als dat door zou gaan, die waarneming. Ik geef je de verzekering, je gaat eraan. Je zal niet anders tenslotte zien dan helse visioenen. En de duivel die zal er een schep bovenop doen. Want die geniet ermee, die denkt, ha, hij komt bij mij in de buurt. Als er nou zoiets is in je leven, die krachteloosheid en die machteloosheid, God heeft beloofd dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen, vertel het hoe ellendig gebidden dat je ook bent, vertel het maar gewoon toch aan de Heer en zeg, Heer, ik ga eraan. Ik ga eraan in de angst van een verworpene, in de benauwdheid van een Saul. In de hardheid van een Kain, in de huichelachtigheid van een Biliam. Ik ga eraan als een verrader die zichzelf verhing. Zeg het maar tegen de Heer. Want God zegt, het kan allemaal waar wezen, niet de gesterveling. Maar jij bepaalt mijn raad niet, ook niet met je zonde. Ook niet met je Christus kruisigend leven. Nee, maar ik ben groter. Mijn raad zal bestaan. Ik doe al mijn welbehagen. Daarom, aangevochtene, denk daaraan. Opdat de Satan ons niet geheel en al verstrikken in zijn benauwende banden. En ons voorhouden dat onze zonden te groot zijn dat ze vergeven kunnen worden. En dat wij buiten alle proporties verdoemd zijn voor eeuwig. Dat wil hij. Maar God zegt mijn raad bestaat. En Jozef sprak, God heeft mij voor u heen gezonden. Om u en uw kinderen, uw vaders huis in het leven te behouden. Gij lieden wel, gij hebt alles ten kwade gedacht. Dat is waar. Maar God heeft het ten goede gedacht. Opdat het zijn mag gelijk het nu is. Een groot volk in het leven te behouden. Vervul de zonde. Dat haakt er vanzelf op in. Maar wat is nou zonde? Ja, zonde is overtreding van Gods wet. Toch heb ik altijd voor mezelf sterk benadrukt. In het paradijs is de mens gevallen. Hij gaat door met zonde. De schuld vermeerderd. Maar de vervulling van de zonde. In de zin van erger kan het niet. Voller kan het niet. Die vind ik altijd terug. In het verwerpen van de Heer Jezus Christus. Dat is het ergste. Dat is waar. Als dat niet het ergste was, dan had de Heere God bij wijze van spreken Adam en Eva direct van de aarde kunnen verdelgen voor eeuwig. Dan had je gezegd, het ergste is gebeurd. Trouwens, dan hadden wij er niet geweest. Maar in dat opzicht is het ergste niet gebeurd. God had wat anders in zijn raad besloten. Een ander zaak. Dus zo zie je dat wij erge zondaren nog niet door de ergste straf getroffen zijn. De hemel blijft nog met de aardkloot staan. Naar uw verordeningen blijft ze nog heet te staan. Maar het is erg genoeg, daar gaat niet over, die val. Maar ja, je vraagt je wel eens af, als je altijd maar hoort over die diepe val en wondbreuk in Adam, dan vraag je je wel eens af, broeder, vriend, heb je wel eens gerealiseerd wat de koning zei? Die geest, die zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Dat ongeloof, dat verwerpen, dat is het ergste. Daarom noemde ik dat vervulde zonde. Erger kan het niet. Dat zo'n diep gezonken schepsel nou die enige weg der zaligheid veracht, miskent of er eenmaal blind voor is en zijn eigen weg rechter ziet en voor beter houdt. De grote zonde. Daarom is de overtreding onder de wet vol geworden in het verwerpen van de Heer Jezus Christus. Daarom vervulde zonde. Die Joden toch, hè? Ja, die Joden toch? Ja, maar ik, kinderen, luister nou eens. Wij hebben toch ook gehoord, jongens en meisjes? Zijn wij vrij aan deze volle zonde? Hebben wij er niks mee te maken? Of juist wel? Of moet hij juist zeggen, ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun? Kijk eens in je leven. Het is een doodsteek in ons gebeente, maar het is toch de werkelijkheid dat we zeggen, o Heere, we hebben het over die Joden, wat die gedaan hebben, maar wat ik doe, wat ik durf te besteken. Ja, en dan bedoel ik helemaal niet dat je zo uitwendig misschien uit de band springt. Maar als de Heilige Geest, als het woord, als het licht schijnt en je kijkt in die duistere kuil van je eigen wezen, van je eigen ik. Ja, het is toch God de geklaagde. Het is toch werkelijk, zou je zeggen, om je verstand te verliezen. Als je toch ontdekt dat wij het nou zo over hebben, dat je dat zou willen, dat je dat nou eigenlijk helemaal niet wil. Dat je niet wil wat hij wil. Dat je het wel oppervlakkig zo wil, maar niet als het tot je doordringt wat Jezus nou eigenlijk bedoelt. Die zijn kruis niet op is, nee. Terechtgestelde, veroordeeld en mij navolgt. Ik wil dat niet. Dan ga ik net als die rijke jongeling bedroefd weg. Ik ben niet anders. Bedroefd weg. Beseffende? Nee hoor. Dat kan niet hoor. Hoor eens. Een mens is een mens en een mens blijft een mens. Zie je dat? Daar komt onze aard. Vervulde zonde. Daarom de vervulde zonde, die moet je niet in de kerk en buiten de kerk en bij de heidenen zoeken hoor. Die moet je bij de kerk zoeken, in de kerk. Daarom zijn de kerkmensen de allerslechtste mensen die er ooit op de wereld rondgelopen hebben. De mensen begrijpen het niet buiten de kerk. Als ze wat weten van iemand, dan zeggen ze, ik wil niet naast zo'n kerel zitten. Want daar weet ik iets van. He, die heeft mij afgezet of wat. Het is erg, dat hoort helemaal niet hoor. Het is schandelijk. Maar ze begrijpen niet, ik heb het al getracht uit te leggen, joh, je bent toch in de war. Want in de kerk, jij denkt dat in de kerk komen de goede mensen. Maar dat is niet waar. In de kerk komen de slechte mensen. Nou ja, ik begrijp wel wat men bedoelt. Als de naam en de zaak van Jezus een aanfluiting wordt, dat is heel droevig. Maar toch, ik geloof dat het zo is. De vervulde zonde die is binnen de kerk. Daarom, in de kerk worden misdadigers zalig gemaakt. Die zijn graf bij de goddeloze wilden stellen. Misdadigers die hun aangezicht verborgen voor hen, omdat ze het niet aan konden zien. Laffe mensen die allemaal op de vlucht geslagen zijn toen het erop aankwam. Die nog niet een uur met hem konden waken tijdens zijn doodsangst. smarten en bedroefdheden. Een kerk. Maar ik ben alleen. Ja, gelukkig, al voel je misschien niet zo gelukkig als je het gelooft. Dat gelooft, dan komt er weer iets van datzelfde oude, eeuwige evangelie. Kom terug in uw ziel. Dat u daar als zo'n uitgeworpen, zo'n uitbraak, zo eigenlijk. En dat God nogthans u zalig wil maken. Hij kan en wil en zal in nood. Deze Jezus die gij gekruist hebt, staat er in het tekst. Gij. Ja, maar Petrus, je hebt er toch ook aan meegedaan? Dat is nou niet aan de orde. Daar gaat het niet om. Petrus heeft zich ook wel eens als een Satanas geopenbaard. Achter mij, Satan. We zijn allemaal even laag en even slecht. Maar het is genade als de Heer in onze handen nog vastbindt. Dat Petrus er geen spijker in de letterlijke zin doorgeslagen heeft. En dat wij, al moeten we erkennen dat we een Judas natuur hebben, dat wij hem niet voor 30 zilverlingen verkocht hebben. In de werkelijke zin van het woord. Dus daar gaat het niet om. Welke gij gekruist hebt. Er zijn al die mannen, godvruchtige mannen, joden, jodengenoten. Mensen die allemaal naar de kerk gaan. Mensen die in Jeruzalem komen, op het feest. Mensen die goede dagen gehad hebben met elkaar. Mensen die gelezen hebben uit de rollen van de profeten. Mensen die met aandacht de dominee hebben gevolgd en de rabbijnen. Welke gij gekruist hebt. Wat is de mens? Juist in zijn godsdienstbeleving een kruisiger van de Heer Jezus Christus. Erger kan het niet. De een heeft dit gedaan in zijn leven. Heb je misschien wel eens gestolen? Die gestolen heeft, stelen niet meer. Heb je wel eens gelogen? Spreek de waarheid en iegelijk met zijn naaste. Heb je wel eens andere verkeerde dingen gedaan in je leven? Al deze dingen worden bestraft door het licht. Maar dit, ja mensen. Ik heb wel eens mensen meegemaakt die in de zorgen zaten, in de druk vanwege hun zonde, goed te begrijpen. Maar waarom kun je ermee praten? Waarom kan een zondaar ermee praten? Omdat hij de ergste is. Want hij vindt die wortelzonde in zijn leven. En dat is iets verschrikkelijks. Dat kind. Dat daar nou een vader heeft en een herder in de hemel. Dat hij nou zo over de aarde kan gaan. Alsof er geen God in de hemel is. En geen zaligmaker aan de rechterhand. Dat is verschrikkelijk. Dat is erg. We kunnen het geen eens ten volle peilen of beleven. Want dan zouden we gewoon sterven van verdriet. Als we dat eens beseften in de volle zin van het woord. Maar dat wordt toch een blok aan ons been. Een blok. Welke gij gekruisigd hebt. O, wat een miskenning. We hebben het wel over zonde. Ja, is dat dan goed? Nee, die zonden zijn niet goed. Maar dit, dat we nou die Heer Jezus Christus, die levende fontein, dat we die nou verwerpen. Om te putten uit eigen uitgehouwen bakken. Die geen water kunnen houden. Dat is erg. Dat is heel erg. En daar zullen we dan ook blij mee zijn. Als de Heer ons verlost. Van een lichaam der zonde en des doods eruit trekt. Om nooit meer hem te verdrieten. En buiten hem om te zwerven. Gij gekruist. Ja, de waarheid die mag gezegd worden. Die moet ook gezegd worden. Die wordt ook gezegd. Daarom vervulde zonde. Maar tenslotte vervulde heerlijkheid. Daar heb je nou het kolossale. Het onbegrijpelijke. Petrus heeft alles naar voren gebracht. Van David. Het is een schriftuurlijke preek. Je kunt niet zeggen het is een gereformeerde of oud gereformeerde. Het is een vormd gereformeerde preek. Het is een schriftuurlijke preek. Maar de geest
is er.
En nou die geest, in het slot van die preek, je zou zeggen de toepassing. De toepassing, maar dat is toch geen toepassing. Ja, dat is hier de toepassing. Je zou zeggen de nabetrachting. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israël. Ontwijfelbaar. Zeker, wat dat wij, nee, dat God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van dat afvallige huis van Israël, de God van die dwazen, de God van die opgezwiekte mensen, die God van die koude, kille, godsdienstige fariseeën, de God van een volk dat door raadslagen verloren gaat, tenminste, zij noemen hem hun God, maar deze God is de God van de Heere Jezus Christus. Is de Vader van de Heere Jezus Christus, die gij gekruisigd hebt. Maar God heeft hem tot een Heere en Christus gemaakt of gesteld. God heeft hem gegeven een naam boven alle naam. Hij heeft hem gegeven de sleutel van hel en van dood. Hij heeft hem gegeven eis. Van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erven, einde der aarde tot uw bezitting. Hij heeft hem verhoogd en verheerlijkt, diegene die jullie daar in het graf hebben willen houden, hè? En de zegels eroverheen en de soldaten erbij, dat er maar nooit meer iets genoemd zou worden van die naam. Want het horen van de naam alleen, dat maakte ons wrevelig, dat maakte ons benauwd, dat bracht onze tempel in gevaar. Dat bracht ons eeuwige leven in gevaar. Hij brengt alles in gevaar. Maar deze verdoezelde, weggemoffelde, gestopte Heer Jezus Christus, die jullie hebben buitengebannen, deze heeft God tot een Heere, tot een gebieder, tot een Kyrios, een gebieder van alle dingen gegeven. Hem is alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is inderdaad nu onze grote profeet, eeuwige hoge priester en enige hoge priester en eeuwige koning. God heeft hem zo gemaakt. Wij hebben het niet kapot kunnen maken. Met onze zonde niet. Met onze vervloeking niet. Met onze sluwheid niet. Met onze gemene christelijkheid niet. Daar hebben we nou niets aan kunnen doen. Ook niet met ons hoogmoedig pochen. Wij zijn Abraham's zaad en naar de belofte is erfgenamen. Wat verbeeldt hij zich wel? Niemand heeft het tegen kunnen houden. God heeft hem op de troon gezet. Als een heerser en gebieder. En als onze grote voorspraak in de nevel. Dat is toch een troost? Dat is een troost voor jammerlijk verongelukte mensen. Dat de heerlijkheid ook vervuld is aan de Heer Jezus Christus. En dat wij met onze vuile vingers dat niet hebben kunnen tegenhouden. Dat we hem niet van de troon af hebben kunnen houden. Dat we hem zijn macht niet hebben kunnen ontrukken. Dat we zijn schapen geen kwaad kunnen doen. Want we zijn in zijn hand. En dat hij nu nog die koning is. Dat is de boodschap van Pinksteren. De geest spreekt van Christus. Van lijden, sterven en overwinning. De geest spreekt heden. Wie ge ook zijt. Waar ge ook zit, hoe verward ook in uw eigen struik ge was, de geest getuigt, God is niet veranderd. Zijn raad hebt ge niet vernietigd, maar hij heeft zijn lieve zoon uit de smart van de dood uitgetild. En hij zit daar om wat te doen, om zondaren te trekken tot zijn licht. Amen.